De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 19 maart. Een hele nieuwe werkdag. En naast mij zit Michiel Jurjens.
Goedemorgen, Bas.
Wederom, gezellig. We gaan je bijpraten over het laatste nieuws van dit moment in de komende 20 minuten. Nou, waar gaan we allemaal aandacht aan besteden, Michiel?
Een inval in Gaza bijvoorbeeld is een slecht idee. En dan vooral een grondoffensief in Rafah. Dat is in het korte boodschap van Joe Biden, de Amerikaanse president, aan zijn collega de premier van Israël, Benjamin Netanyahu. Zij spraken elkaar weer, dat was ruim een maand geleden. Wat er besproken is, dat gaan we zo meteen bespreken met Ralf Dekkers.
En ik ben benieuwd of Netanyahu gaat luisteren naar Biden. Dan op de Duitse vliegbasis Ramstein vindt vandaag topoverleg plaats over de levering van meer munitie aan Oekraïne. Want zoals we weten, de bodem van de munitiekist komt in zicht. En de grote vraag is, kan Europa daar een antwoord op geven?
En we hebben het over de winkel van de toekomst. Die ziet er namelijk heel anders uit dan de winkel van nu. Blijkt uit de Retail Monitor van 2024 van PwC.
Nou, dat weer de komende 20 minuten. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, die begint vandaag dus in Israël en in Amerika trouwens. De Amerikaanse president Biden en de premier van Israël, Netanyahu, hebben voor het eerst sinds een maand inderdaad met elkaar gesproken. De onderlinge relatie is ongelooflijk bekoeld. Biden waarschuwde Netanyahu dat een grote grondoperatie in Rafah een vergissing zou zijn. Hij heeft ook andere dingen gezegd over Netanyahu. Dat die slechte zaak is voor de staat Israël. We gaan erover praten met Ralf Dekkers, correspondent in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dat gesprek, dat zal niet een heel warm gesprek zijn geweest tussen twee voormalige bondgenoten.
Nee, inderdaad. Het was een gesprek van ruim 3 kwartier. Ze spraken elkaar al 20 keer sinds de aanval van 7 oktober. Maar nu was het dus inderdaad een maand geleden. En het belangrijkste boodschap was inderdaad dat Biden tegen een aanval op Rafah in het zuiden van Gaza is. Hij gaf daarvoor 3 dingen aan. Van, er zitten daar meer dan 1 miljoen mensen. Dit is het belangrijkste punt waar hulp nog Gaza binnenkomt. En je begint een ruzie met Egypte als je daar een grondoffensief begint. Dus doe het vooral niet. En hij heeft Netanyahu uitgenodigd om een team naar Washington te sturen, zodat zij kunnen uitleggen dat het ook op een andere manier kan. En Netanyahu heeft daarmee ingestemd.
Dus dat is wel apart. Want Netanyahu heeft zich de afgelopen tijd niets aangetrokken van waarschuwingen uit Amerika, hè?
Inderdaad, dus hij zal ook de hete adem voelen. Want in ieder geval niet, Biden heeft het niet direct gezegd, maar Amerikaanse functionaren zouden wel hebben door laten schemeren van, als jullie toch dat die operatie in Rafah doen, dan gaan wij minder wapens leveren voor de strijd daar.
Nou, dat is een stok achter de deur. Dan komt er een team inderdaad naar Washington toe. Wat kunnen we daarvan verwachten, Ralf? Is daar iets over te zeggen?
Daar is weinig nog over te zeggen. Sowieso staat dat die operatie in Rafah die gaat niet over 1 of 2 weken gebeuren. Israël moet daarvoor nog eerst vele duizenden soldaten optrommelen. Ze willen eerst andere delen van Gaza in bezit krijgen. En pas dan kunnen ze eventueel aan Rafah gaan denken. En dan moeten ze nog meer dan 1 miljoen Palestijnen in veiligheid brengen. Ja. Dus het is niet zo dat het snel gebeurt, maar zelfs als Israël met plannen komt, zoals ze gedaan hebben, zegt Biden van nee, doe het vooral niet.
Ja, nou komt het Witte Huis ook met een melding dat Israël vorige week een van de kopstukken van Hamas heeft gedood. Israëli's zeiden zelf eerder dat Marwan Issa het doel was van een aanval in Gaza, een luchtaanval. Maar dit is de nummer 3 van Hamas, hoe zit dat precies?
Dat is inderdaad de nummer 3 van Hamas in Gaza. Mm-hmm. Je hebt Yahya Sinwar, dat is de nummer 1. Mohammed Daif is de nummer 2. En hij was de nummer 3 die actief betrokken was bij de planning van de aanslag van 7 oktober. Ja. En hij hield zich schuil in een tunnel in een vluchtelingkamp in centraal Gaza. Dat hebben ze gebombardeerd. Het was lang wachten op een bevestiging. En dat wel het vreemde is dat die bevestiging nu vanuit de Verenigde Staten komt en niet vanuit Israël zelf.
Ja. Vannacht opnieuw luchtaanvallen, maar nu op militaire doelen in de buurt van Damascus, dat is in Syrië, toch?
Dat is in Syrië. Je zou bijna vergeten dat het in de hele regio onrustig is. Inderdaad, Syrië, dat gebeurt vaker. Er zouden dit keer geen slachtoffers zijn gevallen. In het noorden met Hezbollah, dat houdt ook gewoon aan. En met de Houthis, daar hebben we al een tijd niks van gehoord. Maar ook op de Rode Zee is het nog steeds onrustig. Dus ook daarom is een staakt het vuren, waar sinds gisteravond weer in Gaza, waar sinds gisteravond weer over gesproken wordt, in Doha, een belangrijk ding om ook de rest van de regio in toom te houden.
Ja, is er nog iets bekend over hoe het erbij staat met de bestorming gisteren van die Al-Shifa, dat Al-Shifa ziekenhuis in Gaza?
Er wordt niet meer zo hard gevochten zoals gisteren eigenlijk de hele dag. Er zouden 40, Israël noemt het, schutters zijn omgekomen in en rond het terrein van dat Al-Shifa ziekenhuis. Ze hebben een belangrijke Hamas-commandant daar gedood. De rust is weer enigszins teruggekeerd, maar ik heb niet het idee dat ze het terrein al volledig onder controle hebben. Dus dat geweld kan vandaag weer verder oplaaien.
Duidelijk, dan komt de kritiek op Israël van steeds meer kanten. Want de Internationale Waakhond voor Voedselzekerheid, de IPC, die publiceerde gisteren een rapport waarin staat dat Gaza tussen medio maart en mei officieel een hongersnood zal kennen, tenzij de actie wordt ondernomen. En dus riep de chef van de Verenigde Naties, Guterres, op meer hulpgoederen toe te laten. Hoe staat het er nu bij? Want dat gaat mondjesmaat volgens mij.
Inderdaad, het gaat dan vooral om het noorden van Gaza, waar in de komende maanden een hongersnood officieel verklaard zou kunnen worden. Inderdaad, er zijn verschillende redenen waarom dat voedsel niet komt. Er is politieke onwil vanuit Israël om meer hulpgoederen binnen te laten. Het stokt aan de grens, waar de inspecties heel lang duren. En is de hulp eenmaal in Gaza, dan is het heel lastig om met name het noorden te bereiken. Die hulpconvooien moeten door een oorlogsgebied trekken. Plunderaars, Hamas die probeert in te pikken. Dus voordat gearriveerd zijn in het noorden, dan is er weinig meer van over.
Dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël vanuit Tel Aviv.
Ja. Stel je voor, je staat bij een pinautomaat, je weet, mijn rekening is eigenlijk leeg, maar hij blijft geld uitspugen.
De droom van elke student, zou ik zeggen.
In Ethiopië was het werkelijkheid. Hoe dat allemaal zit, hoor je over een minuut of 10.
Okay.
Ochtendnieuws.
De winkel van de toekomst gaat er totaal anders uitzien. En zo lang duurt dat niet, want in 2030 zal de beleving in een winkel centraal staan. Blijkt uit de Retail Monitor van 2024 van PwC. Bij ons, Milo Hartendorf, die is retail expert en partner van PwC. Hartendorf, goedemorgen.
Goedemorgen, ja. Bas.
De focus ligt dus op de winkel van de toekomst. En inderdaad, nou, schets eens, hoe ziet die eruit in 2030? Beleving.
Ja, Bas, goedemorgen. PwC doet jaarlijks onderzoek onder Europese retailers en consumenten. En dit keer hebben we inderdaad ingezoomd op de zogenaamde Store of the Future. Mm-hmm. Uit ons onderzoek blijkt dat in de toekomst bij maar liefst 80% van de winkeliers het bieden van een bijzondere winkelervaring prioriteit gaat krijgen boven het puur verkopen van producten.
Okay.
Nou, wat betekent dit dan voor de winkels? Mm-hmm. Winkels worden kleiner. Zie je als voorbeeld C&A, die vorige week aankondigde een groot aantal kleinere stadswinkels te gaan openen als tegenhanger van hun grote traditionele warenhuizen. Mm-hmm. Maar winkels gaan ook meer en meer die unieke beleving bieden. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een winkel waar je als consument naartoe kan gaan om je nieuwe winterjas of skipak te testen in een speciaal daarvoor ontworpen ijskoude ruimte.
De koelcel. ja,
en
mooi.
Wat wel interessant is uit ons onderzoek blijkt ook dat een kwart van de retailers aangeeft wellicht rond 2030 zelfs helemaal geen fysieke winkelvoorraad meer nodig te hebben.
Oké, dan kan je alleen maar kijken wat er is. En vervolgens word je als klant dan geacht het online te bestellen of daar in de winkel aan te kruisen wat je wil, wordt thuisgestuurd? Bijvoorbeeld?
Ja. Dat klopt, ja. Dat klopt inderdaad. Mm-hmm. Op dit moment worden fysieke winkels nog primair als verkoopkanaal gebruikt.
Ja, precies.
Maar in de toekomst zal je waarschijnlijk naar de winkel gaan om persoonlijk advies te vragen, ja, om producten te ervaren, testen. En dan verlaat je vervolgens zonder tassen de winkel. En dat betekent dus dat een dagje winkelen wel anders gaat worden.
Zeker.
Geen gesjouw met tassen.
Nee, precies. Nee. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Ik neem aan dat niet voor elke winkel geldt, want ik wil nog wel een stukje kaas bij de kaasspecialist kopen en kleinere dingetjes gewoon kunnen afrekenen en uit voorraad kunnen kopen in een winkel, neem ik aan. Het gaat met name om de wat duurdere, luxere goederen waar je inderdaad beleving bij kunt verkopen.
Ja. Dat klopt inderdaad. Ja. Dus met name duurdere producten, duurdere segmenten. Dus laten we zeggen producten boven de 200 euro.
Wat gaat dit betekenen voor het straatbeeld en voor het winkelvastgoed?
Dat gaat dus wel een verandering betekenen. Ja. Wat ik al zei, het gaat met name om het duurdere segment waar we deze verandering extreem verwachten.
Ja.
Maar dat kan, als je kijkt naar de kosten, kan het voor winkeliers, retailers ook wel een aanmerkelijk kostenvoordeel betekenen. Mm-hmm. Als je bedenkt dat aanzienlijk deel van de fysieke winkel momenteel uit opslag voor voorraad bestaat.
Ja.
Als je dan overschakelt op kleinere winkels. Mm-hmm. En die voorraad centraal ergens onderbrengt op een goedkopere locaties. Kunnen retailers besparen op de dure vierkante meters.
Zeker. Het punt is wel dat je daardoor inderdaad de spoeling kan groter worden. In een winkelstraat kan je meer winkels kwijt. Fysieke winkels kwijt. Die moet je wel allemaal verhuren. En ander aspect, personeel. Je moet mensen hebben die niet alleen maar de vakken vullen, maar die ook echt wat weten over producten.
Ja, zeker. Wel een verrassende uitkomst van het onderzoek was dat retailers verwachten in de toekomst zelfs meer personeel nodig te hebben dan nu. Mm-hmm. En zeker met alle technologische ontwikkelingen zou je verwachten dat dat misschien anders zou zijn.
Ja.
De verklaring is, door automatisering zal op sommige plekken in de winkel en voor sommige taken zeker minder personeel nodig zijn. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek dat het belang van ervaren personeel toeneemt. En klanten zien de winkelmedewerker meer en meer als doorslaggevende factor. Persoonlijk advies op maat. Dus daarvoor zijn juist weer meer mensen nodig.
Precies, daar komt de AI niet bij kijken voorlopig. Dat is prettig. Nee. Dankjewel. Milo Hartendorf is retail-expert en partner bij PwC.
Dan die andere tak van retail, de webwinkel. De grote groei daarvan die is voorbij. En het aandeel online winkelen stagneert. Opvallend is dat alleen het aandeel Chinese webwinkels nog hard groeit, meldt NRC op basis van cijfers van thuiswinkel.org, de brancheorganisatie. In coronatijd groeide dat aandeel online shoppen erg hard. Toen konden we ook niet naar de fysieke winkel, dus gingen we heel veel online bestellen. Dat zien we nu dus stabiliseren. Nederlanders kochten vorig jaar voor bijna 35 miljard euro via online winkels. Dat is 3% meer dan in het jaar ervoor. Maar we hadden ook inflatie van bijna 4%. Het aantal aankopen lag op 365 miljoen. En dat is ongeveer vergelijkbaar in volumes dus met een jaar eerder. Vooral diensten werden online gekocht. Vliegtickets, pakketreizen, concertkaartjes. En in buitenlandse webwinkels gaven we meer uit. 13% meer. In Chinese webwinkels werd 7% meer uitgegeven.
Is jouw 2% door mij, denk ik.
Is jouw laatste AliExpress, hoe lang is dat geleden?
Nou, dat is nog niet zo lang
geleden. En wat is het geweest? Vind ik ook wel leuk.
Een paar schoenen.
Of wil je dat niet vertellen? Oké. Okay. Netjes. Ja, je kan echt alles wat je kunt bedenken.
Alles
kun je uit China halen, natuurlijk direct.
Alles.
Marlene van Ham, directeur van thuiswinkel.org, zegt tegen NRC dat we kunnen concluderen dat online winkels inmiddels tot de gevestigde orde behoren. Door de coronacrisis is een groei van webwinkels die normaal in 10 jaar tijd zou plaatsvinden, in 2 jaar tijd gebeurd. Ten Ham verwacht in de toekomst nog wel wat groei, maar niet meer zo groot, omdat mensen ook weer graag ouderwets, zou je bijna zeggen, naar de fysieke winkel gaan. Maar we hebben het geleerd van PwC, dat is ook steeds meer voor de beleving. En dan bestellen we alsnog online.
Check. We gaan even naar Donald Trump, want hij heeft moeite met het vinden van een bedrijf dat borg wil staan voor de boete die hij moet betalen in die civiele fraudezaak in New York, weet je wel, waar hij bijna een 500 miljard euro moet gaan betalen. Zijn advocatenteam heeft 30 grote verzekeraars geprobeerd om bereid te vinden in borg te staan, maar geen van hen wil. Een verzekeraar zegt: het is in feite praktisch onmogelijk om een verzekeraar te vinden die garant wil staan voor zo'n hoog bedrag. En als dat geld er niet voor eind volgende week is, dan kan Trump niet tegen de zaak in beroep. En zal hij gewoon dat bedrag moeten aftikken. Dat betekent wel dat hij dan vastgoed zal moeten verkopen en geen zaken meer mag doen in de staat New York. Dat doet pijn. De openbaar aanklager van die staat heeft al gezegd dat hij beslag zal leggen op de bezittingen van Trump. Nou, daar staat een mooie toren op Fifth Avenue, de Trump Tower. Mocht hij dat bedrag niet op tijd betalen. En bovendien gaat dan ook de renteteller lopen, want elke dag dat Trump niet op tijd betaalt, kost hem dan minimaal, niet schrikken, $112.000 per dag.
Per dag, oei.
Ja, sorry. Iets meer dan 2 boekenbonnen.
Als je fan bent van rentebesluiten, nou, dan heb je een topweek, want die zijn er in overvloed deze week. Maxime van Meel van BNR Beurs die neemt de belangrijkste op de agenda van vandaag even met je door.
De Bank of Japan en de Centrale Bank van Australië komen met een rentebesluit. In Australië blijft de rente naar verwachting gelijk, aangezien de economie verder lijkt af te koelen en de werkloosheid toeneemt. In Japan lijkt er wel een verandering aan te komen, en een zeldzame. Waarschijnlijk gaat de bank voor het eerst in 17 jaar hun beleidsrente verhogen. Van de Fed komt het besluit pas later deze week, maar de Amerikanen gaan er wel al over vergaderen. En de Nederlandse medewerkers van NXP, de chipmaker, hebben geen boodschap aan de dreigementen van de bedrijfstop. Ze leggen opnieuw hun werk neer om een loonsverhoging af te dwingen. Deden ze vorige week ook. En toen waarschuwde het hoofdkantoor dat ze ook wel hun investeringen naar het buitenland konden verplaatsen als hun personeel hier zo moeilijk doet. De medewerkers willen 9% meer loon en NXP biedt op dit moment 4%. En dus stoppen de werknemers voor 2 dagen met werken.
Dat zei Maxime van Meel van BNR Beurs vanavond om 6:30 live hier op de radio. Daarna natuurlijk terug te luisteren als podcast. Abonneer meteen even, dan mis je hem niet. Gebruik daarvoor bij voorkeur de BNR-app.
Op de Amerikaanse basis Ramstein in de Duitse deelstaat Rijnland-Pfalz vindt vandaag een nieuw internationaal overleg plaats. En dat kennen we, dat is echt het Ramstein-overleg, zo heet het ook. Defensieleiders uit 50 landen zijn bij die bijeenkomst aanwezig en kijken wat ze kunnen doen aan nieuwe wapenleveranties aan Oekraïne. Of die kunnen worden afgesproken en hoe dat er dan uit gaat zien. We gaan erover praten met Han Bouwmeester, die is bij ons. Brigadegeneraal, hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen.
Bas, goedemorgen.
Dag Han. Die Ramstein-top, wie komen er allemaal?
Nou, dat zijn hoofdzakelijk de ministers van Defensie. Mm-hmm. En zoals je dat net al noemde, het zijn in totaal tegenwoordig 56 landen. Ja. Dat wil zeggen de 32 NAVO-landen en nog 24 andere grote landen. Moet je bijvoorbeeld denken aan Japan, Zuid-Korea, Australië, wat Aziatische en Afrikaanse landen.
Mm-hmm. En ze spreken allemaal alleen maar over één onderwerp, de steun aan Oekraïne, hoe we dat gaan inrichten.
Ja, en deze groep komt vaker bij elkaar. Niet alleen in Ramstein, maar dat doen ze ook soms op het NAVO-hoofdkwartier. Of ze doen het online. Dit is nu de 20e keer dat ze bij elkaar komen. En ze kijken elke keer naar de voortgang in de crisis, zoals ze dat noemen, in Oekraïne. En dan kijken ze in hoeverre ze steun kunnen gaan leveren.
Ja, en hoe concreet kunnen ze daarin worden? Want we weten inmiddels dat de Oekraïners het water wat aan de lippen staat. De Russen successen boeken op het strijdtoneel. En de Oekraïners echt met smart zitten te wachten op wapensystemen. Geld uit Amerika, wat maar niet vrijkomt. Dat is natuurlijk best lastig. En ik begrijp dat Lloyd Austin, Amerikaanse defensieminister, ook is uitgenodigd. Gaat hij komen en gaat hij toezeggingen doen?
Ja, hij gaat zeker komen. Mm-hmm. Sterker nog, hij is ook de voorzitter. Okay. En uiteindelijk ook de initiator van deze groep geweest. Ja. Maar die bestaat bijna al 2 jaar. Hè, de eerste keer dat ze bij elkaar kwamen. Ja. Dat was toen ook Lloyd Austin die dat zelf organiseerde. Mm-hmm. En dat was destijds op 26 april 2022. Nou, wat nu de bedoeling is de vorige keer is onder andere gesproken over het opzetten van een gezamenlijk training- en oefencentrum in Polen. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat ze gaan kijken van wat is nu de stand van zaken in de organisatie daarvan. Een tweede is dat toen ook afgesproken is dat ze binnen een jaar tijd een miljoen drones zouden gaan sturen. Ja. En er is een zogenaamde dronecoalitie ontstaan. Dat is een initiatief toen in februari geweest bij de laatste bijeenkomst onder leiding van Groot-Brittannië en Letland. En daar wordt nu heel sterk op ingezet. Omdat Oekraïne zelf ook heeft aangegeven dat ze dat heel noodzakelijk vinden, ja, nu bij het voeren van de verdediging.
Los van die drones, Oekraïne heeft ook gezegd, we hebben normale munitie nodig. Hè. Europa is daar een beetje mee verrast, zou je bijna kunnen zeggen. Want we krijgen het niet snel genoeg voor elkaar om munitievoorraden aan te leggen. Kan dat vandaag nog, daar is ook roep om, van laten we dat nou coördineren, die oorlogseffort, die oorlogsindustrie. Gaan we daar iets over horen? Gaan die defensieleiders daar iets over zeggen? Of kunnen ze daar toezeggingen over doen?
Ja, waarschijnlijk wel, hè, want er wordt ook al langer over gesproken. Ja. Kijk, Amerika heeft een bestaande wapenindustrie waar ook munitie geproduceerd wordt. Ja. In Europa ligt dat wat anders. Hè. Daar hebben de landen onderling, eigenlijk de landen zelf, over het algemeen de wapen- en munitieindustrie. En ze gaan nu wat meer overleggen. Dat is wel de verwachting, ja, om zaken af te stemmen en te coördineren.
Ja. Komt dat op tijd, is de grote vraag. En dat zal Zelensky ook afvragen.
Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Hè. Ja. Het liefst wil je dat nu op dit moment al hebben. Maar zo snel kan dat natuurlijk niet. Hè. Ja. We hebben al de afgelopen 2 jaar vanuit het Westen eigenlijk alles wat we nog op de schappen hadden liggen, is eigenlijk al geschonken. Dus dit zal geproduceerd moeten worden. Dus er zal toch enige tijd overheen gaan.
Ja, ja. Terwijl de Russen hun oorlogsindustrie geweldig goed voor elkaar hebben. Daar wordt gewoon geïnvesteerd en gebouwd al een hele tijd. Dus straks komen we op een scenario wellicht dat de Russen het langer kunnen volhouden dan wij het kunnen volhouden. Dat zou toch raar zijn?
Ja, dat is wel waar we op afgaan. Nu moet ik wel even iets nuanceren. Ja. Een deel van de economie van Rusland is overgegaan op een oorlogseconomie, maar ook Rusland houdt dat tempo waarin ze die granaten verschieten niet bij. Nee. Want ze hebben ook al niet voor niets contact gelegd met Iran, die dus die drones en raketten stuurt. Maar ook met Noord-Korea, die zeg maar wat meer de artilleriegranaten nu levert, ook voor Rusland.
Ja. Maar we hopen dus wel dat er vandaag iets uit Ramstein gaat komen. Wat zou een mooie uitkomst zijn?
Een mooie uitkomst zou zijn dat voor die contactgroep die nu bij elkaar komt, dat er inderdaad stappen gemaakt worden in het zich verenigen om die drones te kunnen gaan schenken aan Oekraïne. En dat Oekraïne daarmee zeker die verdediging kan voeren. En er wordt natuurlijk elke keer ook naar de luchtverdedigingsmiddelen gekeken. Ja. Omdat die maar schaars aanwezig zijn in Oekraïne.
Dankjewel voor de toelichting, Hanbouwmeester, brigadegeneraal en hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie.
We gaan naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Die heeft het laatste nieuws over de formatie en ook de rest van de Haagse agenda voor je.
Politiek Den Haag start vandaag op met het vragenuur en de stemmingen. En vooral bij de stemmingen kan het nog spannend worden. Met name rondom het groeifonds. D66 brengt een stemming in motie waarmee de toekomst van het fonds veiliggesteld moet worden. Maar als de motie niet aangenomen wordt, kan het ook direct het einde van het initiatief betekenen. Ook in de Eerste Kamer wordt het spannend. De Senaat stemt over de wet Toezicht op gelijke kansen bij werven en selectie. Met het wetsvoorstel wil minister Karien van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan. De VVD kan zich vinden in het voorstel en kan het ook aan een meerderheid helpen, maar wil eerst weten of het wel uitvoerbaar en effectief is. Ze zijn bang dat vooral kleine ondernemers vooral veel regeldruk gaan ondervinden van de wet. Verder wordt er in de plenaire zaal nog vergaderd over de Europese top van 21 en 22 maart. En is er een commissiedebat over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Dit en meer vandaag in Den Haag.
Zeg, Leendert Beekman, we gaan naar de kranten.
Te beginnen in het Financiële Dagblad. Nederland houdt prominente positie als uitvinder vast. Gaat over de jaarcijfers van het Europees Octrooibureau. Vooral in de medische sector steekt Nederland boven de rest van Europa uit. En dat komt vooral door Philips. Dat is goed voor 1/5 van alle Nederlandse aanvragen.
Ja, en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zegt nu: om vrede te bewaren moeten we ons voorbereiden op oorlog. Europa moet zijn defensiecapaciteiten versterken en overschakelen op een oorlogseconomie als antwoord op de dreiging van Rusland. Zal ongetwijfeld ook vandaag besproken worden in Ramstein.
In Trouw, steeds meer afspraken tegen ongewenst gedrag op de werkvloer. De helft van de Nederlanders geeft aan dat er op het werk gedragscodes zijn tegen grensoverschrijdend gedrag. Blijkt allemaal uit onderzoek van Ipsos.
Ja, en de jaarrekening van de Partij voor de Dieren laat zien, zo lezen we in het AD, dat de interne ruzie in die partij, waarbij lijsttrekker Esther Ouwehand tijdelijk buitenspel werd gezet, de partij een ton aan advocaten kosten.
Tot slot nog NRC. Boete Odido na schende privacyklachten. De telecommaatschappij moet €175.000 betalen. Komt door een samenwerking met het CBS. Daarbij werden locatiedata van miljoenen abonnees gebruikt voor de ontwikkeling van een algoritme. En dat mag niet zomaar. En dat levert dus een boete op.
Dat mag niet. De grootste commerciële bank van Ethiopië, de Commercial Bank of Ethiopia, voerde afgelopen zaterdag een beetje onderhoud uit aan de servers. En daardoor ontstond er een klein foutje in het systeem.
Dat is gevaarlijk.
Waardoor je gedurende uren als klant van de bank enorme sommen geld uit de muur kon trekken, ook al stond dat niet op je rekening. Nou, en dan voel je hem komen. De klanten, met name studenten, ontdekten dat vrij vroeg. Waardoor er al vlug $40 miljoen werd weggepind. Of doorgesluist naar andere rekeningen. Het nieuws over die storing verspreidde zich razendsnel door appjes tussen die studenten. En zo ontstonden er ook lange rijen bij de geldautomaten op de diverse campussen van universiteiten in Ethiopië. Nou zegt de president van de bank niet precies te weten hoeveel geld er is opgenomen afgelopen zaterdag. Vind ik altijd nooit een heel goed teken als je dat niet weet.
Dat je dat niet weet, nee.
Ja, maar hij zei, het geleden verlies is klein vergeleken met de totale activa van de bank.
Okay.
Maak je dus geen zorgen. Ja, geen paniek dus, wilde die verspreiden onder de 38 miljoen rekeninghouders. Maar minstens 3 universiteiten hebben nu verklaringen uitgegaan waarin ze studenten adviseren, stort dat geld terug. Je moet het teruggeven aan de bank. En iedereen die dat netjes doet, wordt niet aangeklaagd voor een strafbaar feit, zegt de bankpresident.
Ja, het is flauw.
Het is niet duidelijk hoe succesvol de poging van de bank tot nu toe zijn geweest om dat geld überhaupt terug te krijgen. Maar die studenten in Ethiopië, die hebben een gouden week.
Ja, het is alsof je een soort grote schatkist vindt die open staat en al het goud ligt erin.
Alles mag.
Denk je, nou, mooi, neem ik mee. Mm-hmm. En dan daarna kun je dat even terugbrengen.
Maar
dat stond open.
Gelukkig. BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag. Economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag. Technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.